Broeders en zusters, vanavond gaan we eerst weer naar Numeri. Numeri hoofdstuk 23. Waar ik lees vanaf vers 7. Numeri 23 vanaf vers 7 was daar. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide: uit Syrië heeft mij Balak, de koning der Moabieten, laten halen. Van het gebergte tegen het oosten, zeggende: kom, vervloek mij Jacob en kom, scheld Israël. Wat zal ik vloeken die God niet vloekt, en wat zal ik schelden waar de Heere niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jacob tellen, en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterven de dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Tot zover. Dat is het gedeelte wat wij vorige keer ook reeds gelezen hebben. De eerste spreuk van Bileam, want zo wordt het genoemd. En we hebben daarin gezien dat we, net als Balak, moeten vaststellen dat in plaats van dat Bileam doet wat hem oorspronkelijk was opgedragen, namelijk Israël vloeken, in plaats daarvan zegent hij Israël doorgaans. Dat staat aan het eind van vers 11. Zo, zie, gij hebt hen doorgaans gezegend. En doorgaans wil zeggen de hele spreuk door, van het begin tot het einde. Hij heeft niet anders gedaan dan een zegen uitspreken over Israël. Vervolgens hebben wij ons vorige keer bezig gehouden met bepaalde schriftgedeelten, met name Deuteronomium 28, 30, 28, 29, 30, 31. En aan de andere kant ook de eerste hoofdstukken van Hosea, waaruit heel systematisch blijkt dat er wel degelijk een periode zou zijn in de geschiedenis van Israël, op zijn minst, waarin Israël niet gezegend zou worden, maar in tegendeel zou leven onder een vloek. In Deuteronomium staat het uitgebreid genoeg. En verder in Hosea natuurlijk ook, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat er een periode zou zijn waarin Israël zou zijn lo-ami, in de praktijk niet Gods volk, en lo-ruchama, namelijk niet ontfermd of niet bemind. En in beide schriftgedeelten wordt uitdrukkelijk gesproken over een vloek, over vervolgingen enzovoorts, die over Israël zouden komen. En dat hebben we aangehaald om te laten zien dat weliswaar hier in Numeri 23 sprake is van een zegen vanaf het begin tot eind, maar dat niettemin aan de andere kant de schrift wel degelijk spreekt over een belangrijke periode uit de geschiedenis van Israël, waarin Israël helemaal niet gezegend zou worden en waarin Israël eigenlijk niet eens Israël is, omdat het beschreven wordt als niet Gods volk en niet bemind. Het punt is dan, om dat dan nog maar eens kort samen te vatten, het punt is dan dat die periode die in met name Deuteronomium 28 en die in Hosea genoemd wordt, die periode waarin Israël niet Gods volk zou zijn en zou leven onder de vloek, is in de eerste plaats de periode waarin wij leven. Ik zeg meestal onze tegenwoordige bedeling, de tijd namelijk sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van de wederkomst van Christus. Want dit zijn de dagen die in Deuteronomium, weer Deuteronomium dus, ook beschreven worden als de dagen waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël ganselijk zou verbergen. En daartoe hebben we onder andere aangehaald niet alleen Deuteronomium 29 vers 29, maar ook hoofdstuk 31 en 32, waarin dat uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt. Het punt is dan dat aan de ene kant gesproken wordt met name over de tijd waarin wij leven, waarin Israël niet gezegend zou worden en zou leven onder de vloek, terwijl aan de andere kant vastgesteld wordt dat Israël altijd deze zegeningen zou ontvangen, altijd gezegend zou worden enzovoorts. En de enige conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat je dezelfde dingen kennelijk van twee verschillende kanten kunt bekijken. En van de ene kant moeten we dan vaststellen dat Israël inderdaad leeft onder de vloek in onze dagen. Dat is makkelijk genoeg. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen, zowel in het Oude als ook in het bijzonder natuurlijk in het Nieuwe Testament. Terwijl aan de andere kant wij ook vast kunnen stellen dat er wel degelijk een volk Gods is. Een volk wat ook aangeduid wordt als het volk van God en ook aangeduid wordt als ontfermd en bemind. Dus wel degelijk Ami uit Hosea en wel degelijk Rugama, een volk wat bovendien ook aangeduid wordt met de naam Israël. En de eenvoudigste verklaring daarvoor is dan gewoon dat dat Ammi van onze dagen, dat Rugama, dan wel het Israël van onze dagen, dat is niks anders dan de gemeente. En dat is makkelijk genoeg, want dat staat gewoon in het Nieuwe Testament. Ik weet niet of dat nog op de band gekomen is vorige keer, maar het doet er ook niet zoveel toe. Het punt is dat de apostel Paulus namelijk in Romeinen 9 de profetieën van Hosea aanhaalt en daar de uitspraken uit Hosea, dat Lo Ami Ami zou worden en dat Lo Rugama Rugama zou worden, dat hij die uitspraken inderdaad toepast op de tijd waarin wij leven. En uit de beschrijving van het geheel blijkt ook inderdaad dat hij daar in ieder geval heeft over de gemeente. Over het gelovig overblijfsel in onze dagen, uit alle volkeren, want daar komt het op neer. Een volk wat aangeduid wordt als Ami, hoewel het ooit Lo Ami was. Een volk wat aangeduid wordt als Rugama, hoewel het ooit Rugama was. En bovendien een volk wat aangeduid wordt als Israël. Het is niet populair om dat te zeggen, vanwege alle misverstanden die eraan vastgekoppeld worden. Maar niettemin, de gemeente wordt wel degelijk beschreven als het Israël Gods. Dat is een term uit Galaten 6, geloof ik. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook andere uitspraken waarin duidelijk gezegd wordt dat het volk Gods bestaat uit degenen niet die besneden zijn, maar uit degenen die besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet. En dat vinden we ook in de Romeinenbrief met name. Romeinen 3 trouwens al. En we vinden dat ook bijvoorbeeld in Colossense, om maar eens wat te noemen. En het lijkt geen twijfel dat de apostel Paulus, sprekend over deze profetieën van Hosea, ze toepast op onze dagen en daarmee op de gemeente. En niet alleen hij doet dat, maar feitelijk wordt het ook gedaan door de apostel Petrus. Ik meen dat het 1 Petrus 2 is, waar hij dezelfde dingen doet als Paulus, dezelfde profetieën aanhaalt en ze toepast op zijn dagen, op zijn eigen de tijd waarin hij zelf leeft en dus op zichzelf. En aangezien Petrus deel uitmaakt van dezelfde gemeente als waar Paulus deel van uitmaakt, betekent het dus dat zij beiden diezelfde profetie op dezelfde wijze toepassen. Ze doen het dus ieder onafhankelijk van elkaar, maar het gebeurt dus twee keer. Zodat de profetie over Lo Ami zou Ami worden, inderdaad wordt toegepast op de gemeente in onze dagen, die geacht wordt dan Israël te zijn. En daarmee het volk Gods. En het leidt geen twijfel dat de gemeente gezegend wordt. Dat is de ene verklaring, dat is de meest voor de hand liggende, dat is de meest eenvoudige en een volstrekt bijbelse, ook volgens de letterlijke uitspraken gewoon van de schrift. Maar ik moet u meteen erbij zeggen dat daar natuurlijk nog een andere waarheid achter zit. Of ik die vorige week genoemd heb, weet ik niet, maar dan doe ik dat vanavond nog. Want het punt is natuurlijk dat wij terechtkomen bij die waarheid die we al een paar maanden voren gehaald hebben, die nou eenmaal achter deze hoofdstukken in Numeri ligt. De waarheid namelijk dat de gemeente in hoofdzaak verzameld wordt, niet uit de Joden, ook niet uit de heidenen in het algemeen, maar uit een volk wat daar zo'n beetje tussenin zit, op een onduidelijke wijze, namelijk uit de 10 stammen van Israël. Zodat de uitspraken over zegeningen voor Israël weliswaar kunnen toegepast worden op de gemeente, op grond van dat de gemeente bestaat uit wedergeboren mensen, uit mensen die de God van Israël dienen en geloven enzovoorts, en die gezegd hebben, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, want daar komt het in de praktijk toch op neer. Hè. Maar aan de andere kant kunnen diezelfde uitspraken ook toegepast worden natuurlijk op het volk van nature, en dan moet je vaststellen dat de vloek die over Israël gekomen is eigenlijk slechts een vloek is over het Joodse volk. En dat is niet Israël. Dat wil zeggen, dat is hooguit een deel van Israël. Want lezen wij in het Nieuwe Testament over de vloek die over Israël gekomen is, dan blijkt dat te zijn een vloek over het Joodse volk. En de uitspraken over dat de verharding over Israël gekomen is, zijn uitspraken over de verharding van het Joodse volk. En de uitspraak over, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, uit Johannes 1, is een uitspraak niet over 12 stammen van Israël, maar over 2 stammen van Israël. Nee, ik bedoel gewoon over het Joodse volk. Ik kan het ook niet helpen, het is nou eenmaal zo. Zij worden weliswaar bij gelegenheid aangesproken en aangeduid als Israël, maar dat kan natuurlijk best, maar daarmee is het niet heel Israël. En dat is de andere kant van het verhaal, dat we aan de ene kant lezen over een vloek die over Israël zou komen, maar dat was over twee stammen, terwijl we aan de andere kant lezen over zegeningen die continu aan Israël gegeven worden, toch ook in onze dagen. En dan is de voor de hand liggende gedachte, aangezien de vloek maar ligt over de twee, zal het dus zo zijn dat de zegen komt over de tien. En nogmaals, blijf er altijd bij zeggen, het enige probleem wat daaraan vastzit, is dat we niet nauwkeurig die tien kunnen aanduiden. En daarna zeg ik er bij voorkeur nog achteraan, dat we nog een ander probleem hebben, namelijk dat wij ook de twee niet nauwkeurig kunnen aanduiden. Want wie is een Jood? Ik zal u nog wat anders bij zeggen, heb ik geloof ik nog niet gedaan en ik hou er ook niet van om het te doen. Maar wij kennen, laat ik het nou voorzichtig zeggen, want ik bedoel niemand voor de schenen te schoppen. Absoluut niet, maar ook in Nederland bestaat een vereniging, ik weet niet of het een vereniging is officieel, maar laat ik het dan maar zo noemen. Een bond heet dat geloof ik, de Bond Nederlands Israël, zo heet dat. Ik geloof dat er zelfs hier in Drachten een van de bestuursleden woonachtig is, als ik me goed herinner. Meneer van der Laan, als ik het goed heb. Maar goed, misschien vergis ik me, maar dat doet er nou niet toe. Maar het heet Bond Nederlands Israël. Die naam is afgeleid trouwens van de oorspronkelijke Engelse organisatie. Hoe dat precies heet. Brits Israël heet het dan, een British Israël. Waarbij de gedachte is, de achterliggende gedachte is, dat de Britten in het algemeen, maar ook inderdaad de Nederlanders, als behorend tot de Angelsaksische volkeren, inderdaad deel uitmaken van de tien stammen van Israël. En in Nederland bestaat dus een vereniging die zich daarmee bezighoudt, die ook literatuur erover uitgeeft, lectuur of hoe moet je dat zeggen, en ook inderdaad een blad uitgeeft onder de titel Een Nieuw Geluid. Hè? Als ik het u niet zeg, vertelt een ander u dat wel. Dat is nou eenmaal zo. En het probleem daarbij is, vind ik, dat de grondgedachte weliswaar ongetwijfeld correct is, daar heb ik niet de minste twijfel over, maar dat de toepassing die men eraan geeft, de praktische consequenties daarvan, dat die mijns inziens niet erg bijbels zijn. Als ik het dan mag zeggen, voor zover ik begrepen heb wat de doelstellingen van die genootschappen zijn, dan is het zo dat men deze grondgedachte dat Nederlanders in het algemeen en de Britten, kortom de Angelsaksische volkeren, dat eigenlijk afstammelingen zijn van de tien stammen van Israël, zij zeggen dat, of zij doen alsof dat ook nationale consequenties heeft. Dat wil zeggen dat Nederland als volk zich ook dient te gedragen overeenkomstig de afstamming en overeenkomstig de roeping en ze bewust zou moeten zijn dat het eigenlijk Zebulon en Issachar zou zijn, wat trouwens niet te bewijzen valt, denk ik. Maar niettemin, dat zijn dan zo van die gedachten die daar een rol in spelen. En men vindt dan ook eigenlijk dat Nederland, de Nederlandse wetgeving daarmee in overeenstemming zou moeten zijn. Kortom, het heeft nog een sterk, mijn zinziens, voor mijn gevoel, een sterk nationalistisch karakter enzovoorts. En dat lijkt me een groot misverstand te zijn. Bovendien is het volgende misverstand dat men daarna erop wijst dat wij weliswaar dan Israël zouden zijn, maar dat aan de andere kant degenen die zich Joden noemen eigenlijk helemaal geen Joden zijn, omdat hun afstamming vertroebeld zou zijn geworden. Hoort u hoe racistisch het overkomt? Maar dat hun afstamming vertroebeld zou zijn, omdat de Joden in het algemeen niet van Juda af zouden stammen, maar het is aantoonbaar dat het Joodse volk eigenlijk in meerderheid afstamt van de Edomieten en dus van Esau. Via vermenging, via huwelijken over en weer enzovoorts. Dat is ook wel te bewijzen, denk ik. Dat lijkt me wel te bewijzen. Maar het is allemaal een groot, heel groot misverstand. Omdat, en dan gaat de Bijbel open, en dat is altijd veel belangrijker, omdat de Bijbel zegt dat het helemaal niks met afstamming te maken heeft. Of men een Jood is. Het heeft hooguit te maken met erfrecht. Want daar heeft het mee te maken. Erfrecht. En dat is heel wat anders dan afstamming. Want waarom zouden Edomieten niet kunnen erven van Joden? Dat kan toch heel goed? En dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant geldt dat natuurlijk net zo goed voor de tienstammen en eventueel voor de Nederlanders. Wie zegt dat er ook niet het Angelsaksische ras, wat trouwens al niet één ras is, maar goed. Maar dat het Angelsaksische ras ook niet vermengd zou zijn met andere volkeren enzovoort. Zodat Nederlanders in feite dus ook niet kunnen beschouwd worden als de tien stammen, omdat ze dat qua afstamming inderdaad net zo min kunnen bewijzen, dat Joden kunnen bewijzen dat ze van Juda afstammen. Dat is het namelijk niet. Het is een kwestie van erfrecht, en dat is een heel andere zaak. En vervolgens moet ik erbij zeggen dat dat in de praktijk absoluut niks betekent of wij van nature, qua afstamming, dan wel qua erfrecht, Joden zijn of Israëlieten of heidenen, zou ik maar zeggen, van een ander soort volk afstammen. Het betekent absoluut niets en het geeft ook niet bijzondere verplichtingen. Voor God zijn wij namelijk wel degelijk allemaal gelijk. Het heeft namelijk geen consequentie en dat vind ik eigenlijk de negatieve kant van heel de gedachtegang. En daarom aarzel ik ook altijd om die dingen naar voren te brengen. Het heeft geen enkele betekenis, want vervolgens is het zo dat het er niet om gaat of wij erfgenamen zijn van Israël. Wat zouden we dan erven? Dat land daar? Als alle Joden, alle afstammelingen of erfgenamen van de tien stammen naar het land zouden gaan, passen ze er toch niet in. Bovendien, als wij afstammelingen zouden zijn van de tien, dan wel de twee stammen, want dat maakt me nou even niks uit. Dan nog moeten we vaststellen dat God ons uit het land gezet heeft, zodat het ook al niks uitmaakt. Wat voor consequenties heeft het dan? Helemaal niks. Want wat men zou kunnen erven, zijn de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En de beloften die gedaan zijn, werden gegeven op grond van geloof, zodat per definitie slechts gelovigen kunnen erven van Abraham en dus erfgenamen kunnen zijn van de belofte. En dat is wat de Romeinenbrief zegt, met name Romeinen 9, het eerste gedeelte, want daar wordt uitdrukkelijk vastgesteld, als het dan niet een kwestie van afstamming is, maar alleen een kwestie van geloof, dan betekent het inderdaad dat ieder die gelooft, ongeacht wie hij is, huidskleuren zullen we het dan helemaal maar niet over hebben, of kleur van het haar of ogen, hè? Maar ongeacht wie hij is, als iemand een gelovig is, is hij erfgenaam van Abraham. Want Abraham is de vader, en dus erflater, want dat betekent het woord, Abraham is de vader van alle gelovigen. Zodat of een Nederlander weet of hij van Zebulon afstamt of van Issachar of weet je veel waar vanaf, het maakt helemaal niks uit. En hoe de wetgeving in Nederland is en hoe de samenleving georiënteerd is enzovoort, heeft er allemaal geen bal mee te maken. Waar het om gaat is dat we zouden tot geloof komen in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat geldt voor ieder mens, ongeacht zijn afstamming. Zodat het een volstrekt een onbelangrijke zaak is. Wat ik dus in het algemeen in de lectuur uit deze richting ook mis, zijn de Bijbelse argumenten en de Bijbelse consequenties van heel deze kwestie. En de enige Bijbelse consequentie die ik ken, is dit. Dat namelijk wij in de schrift vinden, dat Israël hoe dan ook altijd gezegend zal worden. Terwijl wij aan de andere kant het Nieuwe Testament leren dat er een vloek ligt op Israël en dat God zich een ander volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam enzovoort. En dan is de vraag, hoe zit het dan met Israël die altijd gezegend zal worden? Dan hebben we daadwerkelijk een probleem, omdat het daarbij lijkt alsof God handelt in strijd met wat hij vroeger gesproken en geprofeteerd dan wel beloofd heeft. En het antwoord op die problematiek is, dat zal blijken dat God weliswaar Israël, namelijk het Joodse volk, terzijde gesteld heeft, tijdelijk, niet verstoten, maar wel degelijk tot Lo-Ami verklaard heeft, en in de plaats daarvan een gemeente verzameld uit de heidenen, maar om een of andere reden of een of andere oorzaak die ik ook niet ken, blijkt het toch zo te zijn dat die gemeente in hoofdzaak verzameld wordt uit dat andere deel van Israël wat God tevoren apart gezet had, namelijk uit de tien stammen van Israël. Dat maakt voor ons niks uit, dat maakt voor niemand wat uit, want onze individuele zaligheid is niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Maar het maakt voor God wat uit, die inderdaad zijn woord gestand doet. En daar gaat het om. Dat is de enige praktische consequentie daarvan. En de andere die ik zou moeten noemen, is dat we nog enige uitspraken hebben in de schrift, maar als het een beetje mee zit, kom ik daar vanavond nog even aan toe. De uitspraken namelijk over het eerstgeboorterecht binnen Israël. Want het mag dan zo zijn dat Israël als volk de eerstgeboren is onder de volkeren. Neemt niet weg dat binnen Israël ook weer sprake is van toewijzing van eerstgeboorterecht. En u kent het verhaal, hopelijk, want ik heb het vaak genoeg gezegd. Het verhaal is dat de eerstgeborene per definitie erft dat wat niet gedeeld kan worden. Zodat de dingen die niet verdeeld kunnen of mogen worden onder de vele zonen, die dingen worden gegeven aan de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht, dat is ook de essentie ervan. En dat geldt, punt 1, voor het koningschap, want als het koningschap verdeeld zou moeten worden onder de verschillende zonen van de koning, dan wordt het koninkrijk steeds kleiner, dan worden steeds kleinere koninkrijkjes totdat je er geen meer over had. Dus het koninkrijk wordt gegeven, het koningschap wordt gegeven aan degene die eerst geboren is. Maar in Israël werd het koningschap van de eerstgeborene weggenomen en gegeven aan de stam van Juda. Weg ermee dus. Vervolgens geldt het voor het priesterschap. Want er kan maar één priester zijn, kan niet verdeeld worden onder meerdere zonen. Zodat het priesterschap gegeven zou moeten worden aan de eerstgeborene. Maar het priesterschap wordt van de eerstgeborene weggenomen en wordt gegeven aan de stam van Levi. Zodat we dat ook kwijt zijn. Waarna de vraag is, wat blijft er dan over voor de stam met het eerstgeboorterecht van Israël? Dat is dan de stam van Jozef en die wordt daarna verdeeld in tweeën, dan wordt het de stam van Efraïm. Strikt genomen is dat dan dus hetzelfde. Het eerstgeboorterecht wordt gegeven aan Jozef, dan wel Efraïm. Wat krijgt Jozef dan wel Efraïm als eerstgeborene? Niet het koningschap, niet het priesterschap, wat dan wel? En daar komen we terecht bij een heel belangrijk Bijbels aspect van het eerstgeboorterecht, hoewel het maar heel summier in de Bijbel genoemd wordt, en dat is dat de eerstgeborene altijd voor twee telt. Hij krijgt een dubbel deel. Als er vijf zonen zijn, en dan gaan we even uit van dat er geen koningschap of geen priesterschap is, maar dat is sowieso weg, hè. Als er vijf zonen zijn, dan de eerstgeborene onder die vijf, die telt voor twee, zodat de erfenis verdeeld moet worden door zes, in zes delen, en de eerstgeborene krijgt twee delen. En dat is waar het om gaat. Het telt dubbel. En het punt is dat het eerstgeboorterecht in het bijzonder ging naar de stam van Jozef, die dus ook prompt in tweeën verdeeld werd, werden er twee, namelijk Efraïm en Manasse. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar vervolgens is het zo dat in wat meer in het algemeen het eerstgeboorterecht niet meeging met de twee stammen van Israël, maar ging mee met de tien stammen van Israël. Zodat het eerstgeboorterecht berust niet bij de Joden. Interessant, hè? Het koningschap wel. Maar het eerstgeboorterecht als zodanig berust bij de tien stammen van Israël. Dat betekent in het algemeen dat er een dubbele zegen is, een dubbele erfenis is voor de tien stammen van Israël. Nou is de vraag, waaruit bestaat die bijzondere zegen dan van die eerstgeborenen? Goed, het dubbel deel, dat weten we dan, maar verder. Waaruit bestaat het eerstgeboorterecht? Je kunt het niet aanwijzen. En wat betekent die zegening ooit? Wat zou van terecht moeten komen? De zegening die al in Genesis is uitgesproken. Wat komt er van terecht? Nou, het punt is gewoon, dat is een heel eenvoudige verklaring, en we zullen dat er nog wel tegenkomen, dat de tien stammen krijgen dat eerstgeboorterecht mee, en in de praktijk houdt dat simpelweg in, dat kan niet missen, dat het dubbele deel is een aardsdeel, dat wil zeggen dat gewoon de normale erfenis, normale beloften die met betrekking tot Israël gedaan zijn, ook vervuld zullen worden. Dat betekent dat dus in het algemeen de tien stammen ook gewoon straks in de toekomst, net als de twee stammen, het beloofde Messiaanse Rijk binnen zullen gaan. Kortom, alle twaalf stammen, om het dan maar zo te zeggen, zullen dat koninkrijk van Christus binnengaan straks in de toekomst. In ieder geval, ik bedoel gewoon de duizend jaren, om het maar gemakkelijk te houden. Maar dat is het normale deel. Maar er moet nog een deel zijn, wat ook aan de tien stammen gegeven is. En dat deel is uiteraard het specifieke van het eerstgeboorterecht. Nou, dat kan nooit wat anders zijn dan dat uit die tien stammen ook inderdaad de gemeente van onze dagen voortkomt. In meerderheid, dit is al in het algemeen gezegd, maar we praten even in het algemeen. Daar gaat het om. Zodat aan de 10 stammen niet alleen gewoon het aardse koninkrijk beloofd is, maar juist in het bijzonder aan de 10 stammen de andere kant van datzelfde koninkrijk, namelijk de hemelse kant. En dat als u wist kan niet missen, want u zoekt maar die term eerstgeborene terug in de Bijbel waar het voorkomt en u zult merken dat het gegeven wordt, eerstgeboorterecht aan Jozef, daarna aan Efraïm boven Manasse, en daarna blijkt, en dat is met name dan in het Nieuwe Testament zo, maar achteraf ook in het Oude Testament, dat het eerstgeboorterecht inderdaad gegeven wordt aan de gemeente. Die per definitie, de gemeente, die per definitie is eerstgeborene. Dat is een moeilijke wellicht, maar de hele gedachte is dat het begrip gemeente nou eenmaal staat voor eerstgeboorterecht. Dat is niet algemeen bekend, omdat het Nederlandse woord dat niet uitdrukt, maar het Hebreeuwse wel en het Griekse nog meer. Omdat het Griekse ecclesia, vertaald met gemeente, letterlijk, net als het Hebreeuwse woord betekent, de uitgeroepenen, degene die uit het volk geroepen zijn en apart gezet zijn. En zeker de Griekse term, de Nieuwtestamentische term dus, is de term die bij de Grieken gebruikt wordt voor de rechtgevende vergadering, de rechtgevende vergadering in de Griekse steden. Dat wil zeggen, het heeft te maken met de stadsgemeentebestuur dan wel het bestuur van het koninkrijk, want oorspronkelijk zijn de Griekse steden koninkrijken. Dus de wetgevende vergadering, de volksvertegenwoordiging, misschien moet je zeggen het parlement, is niet helemaal goed te vergelijken, maar zoiets. Ecclesia in het Grieks, in de dagen van de Bijbel, dat woord had die functie, had die betekenis. Het is de aanduiding van diegene die inderdaad deelde in de macht en de heerschappij over het koninkrijk en daarmee over de stad. En van de gemeente wordt gezegd, het is een gemeente, een ecclesia, het bekende Griekse woord, een gemeente van eerstgeborenen. En eigenlijk is dat twee keer hetzelfde, want gemeente is per definitie eerstgeborenen. Het is degene aan wie de heerschappij gegeven wordt. En er staat er uitdrukkelijk nog bij, gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. In het Jeruzalem dat boven is enzovoorts. En dat is maar waar het om gaat. Dat eerstgeboorterecht van de gemeente betekent hoegenaamd niks als we het niet zien dat dat eerstgeboorterecht verband houdt met het eerstgeboorterecht binnen of van Israël. Want anders is de vraag eerstgeborene van wat? Wat dacht u? Gemeente van eerstgeborene te midden van de overige volkeren? Dat kan nooit. Zo van de gemeente is het eerste volk wat kiest voor de Heer Jezus. En wat zich onderwerpt aan zijn koninkrijk. En daarom krijgt het eerstgeboorterecht boven de volkeren der aarde. Dat kan nooit. Weet u waarom niet? Zo'n volk is er al. Daar is al lang over gesproken in de schrift. Want de eerstgeboren zoon, te midden van de overige volkeren, is Israël. En als van de gemeente gezegd wordt dat het die plaats inneemt, dan zitten we met een probleem. Gaat het nou over Israël of gaat het over de gemeente? Het enige antwoord wat ik ken, en wat recht doet aan beide Bijbelse gedachten overigens, is dat er in de praktijk helemaal geen verschil tussen bestaat. Omdat de gemeente namelijk de erfgenaam is van dat dubbele deel van het eerstgeboorterecht, namelijk van de stammen van Israël. En dat is maar waar het om gaat. Bovendien zullen we nog even verder tellen, voor de aardigheid. Ik liet me net de uitdrukking uit de mond vallen, alle 12 stammen van Israël. Dat kan dus niet, hè? Want 12 zijn ze niet allemaal. Wij vinden er nooit 13 genoemd, maar er zijn er wel 13. Waarna de vraag is, welke stam is dan de 13e stam? Nou kunnen we even moeilijk doen en zeggen, dat hangt er vanaf waar je de opsomming zoekt. Want het blijkt dat in de opsomming er altijd één wordt weggelaten. En dat is dus elke keer verschillend. Maar nou even gewoon van oorsprong, van het ontstaan van de stammen van Israël, de zonen van Jacob. Welke is de 13e stam? Efraïm. De stam van Efraïm. Kan niet missen. Want er zijn 12 zonen van Jacob. Tot en met Benjamin. Daarna wordt aan Jozef eerst geboorterecht gegeven. Die heeft 2 zonen. Manasse en Efraïm, van nature dus is Manasse de erfgenaam van Jozef, en de stam van Jozef zou dus van nature de stam van Manasse geweest zijn. Want Manasse was de oudste zoon. Maar de twee zonen worden omgewisseld, Manasse en Efraïm. En aan Efraïm wordt het eerst geboorterecht vererfd. Het wordt gegeven aan Jozef, maar via Jozef wordt meteen doorgeschoven naar Efraïm. Maar en als Efraïm dan gaat fungeren als stam van Israël, is hij de dertiende. Want er waren de 12 en Manasse staat in de plaats van Jozef, dat blijft dus gewoon 12. En als dan Efraïm ook een stam van Israël wordt, dan is dat de 13e stam. En aan die 13e wordt inderdaad het eerstgeboorterecht vererfd. Zodat als je spreekt over alle 12 stammen van Israël, dan heb je niet eens ergens eerstgeboorterecht zitten. En strikt genomen, als dus gewoon zo even doorgeredeneerd, voor het gemak. In werkelijkheid ligt de situatie heel wat gecompliceerder. Maar als je gewoon de lijn volgt en je zegt straks gaan alle 12 stammen van Israël verzameld worden, gaan het koninkrijk binnen, is de vraag, maar waar is dan de 13e stam? Want die heeft eerst geboorterecht. En het antwoord is, eerst geboorterecht verondersteld. Een hemels koninkrijk, een hemelse erfenis, want de eerstgeborene is altijd bestemd voor de Heer. Moet naar de tempel gebracht worden en dat is eigenlijk de hemel zelf, volgens de Hebreeënbrief. Kortom, de 13e stam van Israël is de gemeente en die bevindt zich in de hemel. En daar kun je rustig aan een beetje goed ingevoerde Jood, orthodoxe Jood navragen. Je moet hem eens vragen wat de 13e stam van Israël is. Daar hoeft hij niet over na te denken, dat weet iedereen. Want in de Joodse gedachte is elke Jood die gelooft in de Heer Jezus als de Messias, dus die christen geworden is, om het in mijn termen dan te zeggen, dus wordt door hun beschouwd als behorend tot de 13e stam. Zo noemen zij dat, al sinds eeuwen. En hoe ze daarbij komen, weet ik niet, maar het is verbazend bijbels. Alleen gaat het daarbij dan uiteraard niet slechts om de Joden die tot geloof komen, maar in wezen is het zo dat heel de gemeente fungeert als 13e stam. En als je daarnaast dan leest de zegeningen die aan Jozef gedaan worden, en via Jozef aan Efraïm, dan zal blijken dat het uitspraken zijn gewoon over de gemeente uit onze bedeling. En dat is ook de reden, dat is de enige, dat is de reden waarom oorspronkelijk Jozef de eerste koning is uit Israël. Jozef, zeg maar Efraïm dus, maar Jozef. Omdat het een uitbeelding is van hoe het koninkrijk over de hele schepping terecht zou komen bij de gemeente. En dat is een koninkrijk niet in Kanaan, maar ergens anders. Want Jozef was wel koning, maar niet in Kanaan. Zijn macht strekte wel tot Kanaan, overigens. En ook over Kanaan. Uit Kanaan kwamen ze niet voor niks naar hem toe. Om brood en wijn verstrekt te krijgen, denk ik altijd. Nee, u weet, als ik een half uur bezig ben, dan begin ik de Bijbelse geschiedenissen door elkaar te gooien met opzet. Nee, ze kwamen naar Melchizedek. Dat is wat ik wilde zeggen. Maar nee, ze kwamen naar Jozef. Buiten Kanaan, de machthebber over de hele wereld, over de heidense volkeren feitelijk, om daar koren, graan, kortom voedsel, zeg maar brood en wijn, leven dus, brood des levens, zo weet ze iets, te halen. En het hele punt is dat Jozef in zijn koninkrijk buiten Kanaan een uitbeelding is van de positie van Christus en de gemeente met het koninkrijk inderdaad niet in Kanaan, maar ergens buiten. En dat is het hele punt. En het blijkt dat degene die in Kanaan wonen, familie of niet, dat doet er niet toe, blijkt dat degene die in Kanaan wonen moeten uitgaan buiten de legerplaats om te gaan tot Jozef die smaadheid gedragen had. Nee, dat is Hebreeën 13. Uitgaan tot Jozef die smaadheid gedragen had in het buitenland om daar een zaligheid te krijgen. Nee, je leven dus bedoel ik. Dat is wat er gebeurt. Ja, in het buitenland. Nou, dat is maar waar het om gaat. Heel die situatie van Jozef is een aanduiding van de koninklijke positie van de gemeente met zijn eerstgeboorterecht. En Jozef was de eerstgeborene en hij had ook een koningschap. Alleen niet in Kanaan, maar daarbuiten. En dat is inderdaad de positie die de gemeente inneemt. Dus de positie van de 13e stam dus eigenlijk. Er schiet me nou een heleboel door de gedachten. Maar ik kan u niet alles vertellen. Het moet ik bewaren voor een andere gelegenheid. Want er zit uiteraard nog heel wat meer aan vast. Maar het hele punt is dus inderdaad dat de beloften die gedaan zijn met betrekking tot eerstgeboorterecht en alles wat eraan vast zat, helemaal eigenlijk niet bij een stam van Israël terechtkomen. Integendeel, het komt terecht bij de gemeente. Die geacht wordt geroepen te zijn, in het bijzonder uit Jozef en Ephraim, maar meer in het algemeen uit de 10 stammen van Israël en nog meer in het algemeen gewoon uit de heidenen die tot die God van Israël, de God van Jozef, gekomen zijn. En dat is heel het verhaal. En als het dat niet is, dan blijft mijn vraag, en ik heb al jaren trouwens, en ik heb er nog nooit een ander antwoord op gekregen, maar dan blijft mijn vraag, wat betekent het eerstgeboorterecht van Ephraim, dan wel Jozef, wat betekent het van het eerstgeboorterecht van Ephraim te midden van de stammen van Israël? En het antwoord blijft dan, niks. Het is of de gemeente, of het is niks. Want Ephraim krijgt niet een dubbel deel straks in Canaan, in het koninkrijk. Het koninkrijk of het land, zal ik maar zeggen, het beloofde land, wordt netjes verdeeld onder de stammen van Israël en Jozef dan wel. Ephraim krijgt geen dubbel deel. Krijgt ook niet het koningschap, want dat is bij Juda. Krijgt ook niet het priesterschap. Nee, dat is ook niet eens bij Levi, want dat is al opgehouden. Volgens de Hebreeënbrief, dus daar hoef ik verder ook niet over te praten. Kortom, het is zoek. Betekent niks. En wat betekenen die beloften dan als ze nooit vervuld worden? Het kan niet anders zijn dat het eerstgeboorterecht komt in onze dagen terecht bij Ephraim dan wel de 10 stammen. En de consequentie daarvan is dat uit dat Ephraim dan wel uit de 10 stammen inderdaad die gemeente geroepen wordt. En dan krijg je inderdaad een dubbel deel, want dat betekent dat dat die 10 stammen niet alleen een aardse erfenis hebben in de toekomst, in een geopenbaard koninkrijk, net als de Joden trouwens, maar dat, dat bovendien daaruit die hemelse, dat hemelse volk, namelijk de gemeente, geroepen wordt met een hemelse toekomst en erfenis. En dat is maar het verhaal. Strikt genomen komt daar trouwens ook het priesterschap terecht. Die is nog moeilijker. Nee, goed, u kijkt me zo ingespannen aan. Ik denk dat u goed luistert, dus zal ik het zo uit het hoofd nog een keer proberen. Men kwam naar Jozef om in leven te blijven. En ik maakte de vergelijking met Melchizedek. En naar Bijbelse gedachten, maar u moet die gedachten niet al te letterlijk nemen, maar het gaat om typologie. Naar Bijbelse gedachten zit het met eerstgeboorterecht dus zo, dat het koningschap werd daarvan afgenomen, werd gegeven aan Juda. En kwam terecht bij de Heer Jezus Christus, die wel degelijk de zoon van Jozef is. Natuurlijk, een andere Jozef, jawel. Maar daar hebben we het nou even niet over. Ik heb het over typologie. Wel degelijk de zoon van Jozef, naar de wet. En daar gaat het maar om, want zo staat het in Lucas. Dus toch zoiets. Het priesterschap werd gegeven aan Levi, maar dat is alleen voor de duur van het oude verbond, zodat ter gelegenheid van de, als gevolg van moet ik zeggen, de dood van de Heer Jezus, het priesterschap van Levi en dus van Aaron beëindigd werd. Dat is wat de Hebreeënbrief uitgebreid demonstreert, dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. En als van Levi weggenomen wordt, zou het eigenlijk bij de eerstgeborene weer terecht moeten komen. Het priesterschap van het Nieuwe Verbond. En het is ook feitelijk zo, want de priester van het Nieuwe Verbond is letterlijk uit Juda, dat is namelijk Christus. Maar het heeft alles te maken met de zegeningen die aan Jozef beloofd zijn. Jozef zien wij optreden tijdens het koningschap op dezelfde wijze als Melchizedek. Namelijk koning en in verstrekt leven. En typologisch loopt de lijn van Jozef dus uit in Christus als de koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dat is maar waar het om gaat, zodat Jozef niet alleen staat voor koningschap, maar aan de andere kant net zo goed voor het priesterschap. Maar niet van het oude verbond, maar van het Nieuwe Verbond. En zo komt dat hoge priesterschap dan wel het priesterschap van het Nieuwe Verbond terecht bij de Heer Jezus Christus, maar daarmee ook bij de gemeente. En dat leidt geen twijfel, want dat is precies wat de schrift leert. Dat de hele gemeente een koninklijk priesterdom is dan wel een priesterlijk koninkrijk. En deelt in het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat was ook Hebreeën, onder andere dan. Dat het koningschap ligt bij Juda, het priesterschap ligt dus eigenlijk toch bij Jozef en dan Efraïm en via die lijn bij de gemeente. Nou goed, meer zal ik er niet van zeggen, want we hebben nog twee bijbelstudiedagen gepland, 13 en 20 juni 1992, in Bolsward. Meer specifiek over dit onderwerp, en dan hoop ik vele van dit soort argumenten systematisch te bespreken, in hoog tempo overigens, maar zodat ik er nou beter niet verder op in kan gaan. Maar het gaat maar om dit verschijnsel, dat de tegenwoordige werk, wat God in Christus doet, in het verborgene, in de dagen van zijn verborgen koninkrijk, dat heeft alles te maken met het eerstgeboorterecht binnen Israël. En dus heeft het alles te maken met de belofte aan Jozef en daarna Efraïm enzovoorts. En dat komt pas goed tot zijn recht, wanneer we inderdaad zien dat het ook letterlijk zo is dat die gemeente voortkomt. In meerderheid dan, want daar gaat het dan maar om natuurlijk, inderdaad uit Efraïm. Nou, meer erover kan ik zo niet zo gauw zeggen. En dat heeft denk ik ook niet zoveel zin. Ik probeer terug te gaan naar dit schriftgedeelte om hier de draad op te pakken. Want het aardige is dat we meteen met Jozef te maken krijgen hoor. Er staat namelijk, toen hief hij, vers 7, toen hief hij zijn spreuk op en zei, uit Syrië heeft mij Balak de koning de Moabieten laten halen. Balak en Moabieten, daar ga ik niet meer op in. Dat heb ik in het verleden alles even gedaan in een wat uitgebreide inleiding. Syrië haal ik nog even aan, want Syrië is Aram. En dat heeft alles te maken met een hoge plaats. Daar gaat het maar om. En ik heb in de tijd al betoogd dat weliswaar officieel de twee stammen werden weggevoerd in Babylonische ballingschap en de 10 stammen in Assyrische ballingschap. En dat is heel wat anders dan Syrië. Maar het neemt niet weg dat de weg zowel naar Babel als naar Assur inderdaad loopt via Syrië. Dat wil zeggen, vanuit Kanaan gezien werd men weggevoerd naar Syrië. En via Syrië weet ik veel waar naartoe, maar dat doet verder niks te zaken. En andersom ook, als men terugkeert uit de ballingschap, uit de Babylonische ballingschap, wat de twee stammen betreft, komt men via Syrië weer in Kanaan. En nog eerder, toen Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, kwam hij via Syrië in Kanaan. Sterker nog, hij had een oponthoud van enige jaren in Syrië, alvorens in Kanaan aan te komen. En dat is ook wel eens aardig om dat eens te noemen, want Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën, en hij zou naar het land wat God hem wijzen zou, maar in die tussentijd kwam hij in Syrië en verbleef daar enige tijd, totdat vader Terach was overleden. En een deel van de familie is daar ook altijd blijven wonen, en is niet meegegaan naar Kanaan. En u hoort te herkennen wat hier aan de hand is. Er zit een onderbreking in de reis van Abraham van Ur der Chaldeeën naar Kanaan. En de onderbreking was in Syrië. Haran. Weet u wel? Waar de rest van de familie bleef wonen. Weet u wel? Laban. En waarna men af en toe nog even terugging om een dame te schaken. Nou ja, om een bruid te werven is de plechtige term, maar die vind ik een beetje, die gebruik ik liever niet. Maar in ieder geval, Isaac kreeg daar een vrouw vandaan. En Jacob ook, die ging er hoogst persoonlijk naartoe trouwens. De verleiding is groot om er meteen over te gaan spreken, maar dat zal ik niet doen. Maar waar het om gaat, om het heel kort te vertellen, waar het om gaat is dat dat verblijf in Syrië inderdaad een onderbreking is in de geschiedenis van Abraham. En daarmee is het een afbeelding van de onderbreking in de hele heilsgeschiedenis in onze dagen. Kortom, wij wonen vandaag in onze dagen typologisch gezien in Syrië. Dat wil zeggen, in Aram een hoge plaats aan de ene kant, want daar gaat het om, toch? We maken deel uit van die gemeente die in de onderbreking van de heilshistorie inderdaad geroepen wordt. Maar het hele punt is dat heel die familie van Abraham die in Haran en dus in Syrië woonde en ook bleef wonen, de lijn van Betuel, Laban en zo verder, dat stuk familie inderdaad een uitbeelding is gewoon van de 10 stammen van Israël, hoor, later. Levend in het buitenland, maar niettemin op niet zo slechte plek. Een hoge plaats. Dat is maar waar het om gaat. Nou, meer zal ik er nou niet van vertellen. Maar dat is Syrië. Syrië heeft alles te maken met de positie van de 10 stammen onder de heidenen. Daarheen waren de 10 weggevoerd, enzovoorts. En vandaar zijn ze verspreid geworden, waarheen dan ook maar. In het bijzonder naar Noordwest-Europa natuurlijk, maar daar gaat het nou verder niet om. Dus het is trouwens tamelijk goed aantoonbaar dat het ook zo gebeurd is. Maar Syrië staat voor de positie van de 10 stammen. En vandaar hoeft het ons niet te verbazen, dat, maar dat heb ik in het verleden ook al aangehaald hier, dat iemand als Eliezer daar vandaan afkomstig was. De Damaskener Eliezer, de oorspronkelijke zoon van en erfgenaam van Abraham. Had ook niks met afstamming te maken, maar wel met erfrecht. Genesis 15. En vandaar ook Naaman, die uit Syrië kwam en deel kreeg aan de zegeningen en de beloften die God aan Israël gedaan had, enzovoorts. En niet in de laatste plaats zou ik moeten verwijzen naar Paulus, de man, de grote man, die verantwoordelijk is voor de prediking van het evangelie in onze dagen, dat wil zeggen voor de bekendmaking, de openbaring van de gemeentelijke waarheid, de bekendmakingen, de openbaring van de verborgenheden van het koninkrijk, want daar komt het op neer, de man die tot bekering kwam in Syrië en inderdaad vanuit Syrië, Damascus, ja inderdaad, vanuit Damascus en dus vanuit Syrië inderdaad zijn zendingsreizen ondernam enzovoorts. Het is geen toeval, maar dat is Syrië. Zodat het noemen van Syrië meteen al verband legt met onze dagen in het algemeen en met de positie van 10 stammen in het bijzonder. Maar onthoud de naam, Aram, want daar kom ik op terug. Er staat vervolgens, hij zei, uit Syrië heeft mij Balak laten halen van het gebergte tegen het oosten. Iemand heeft mij verteld, de eerste letter was heer Hildebrand Henstra, maar dat zal ik niet verder vertellen. Iemand heeft mij verteld dat deze uitdrukking, het gebergte tegen het oosten, nog maar 1 keer elders in de Bijbel voorkomt. Dat merk je in de vertaling niet eens. Nee. Dat zou heel mooi geweest zijn. Er was een berg tegen het oosten. Ik denk wel dat het verband houdt. Maar zo hebben ze het mij niet verteld. Wat men mij verteld heeft, is dat het voorkomt in Deuteronomium 33. Precies dezelfde uitdrukking. Leuk, hè? Weet u nog, vorige keer, Deuteronomium 28, 29, 30, 31, 32 hebben we aangehaald. En nu komen we, notabene, in Deuteronomium 33. U ziet hoe moeilijk het is om alles op orde te verhalen. Zoals de psalmist al zei. Want in hoofdstuk 28 wordt beschreven het eind van het Joodse volk en daarmee het begin van onze bedeling. In hoofdstuk 29 wordt gesproken over de verborgenheden, de verborgene dingen. 29 vers 29. In hoofdstuk 30 wordt gesproken over de toekomstige bekering van Israël. En in hoofdstuk 31 en 32 wordt gesproken over dat de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Natuurlijk in onze dagen. En in hoofdstuk 33 vinden we onder andere de zegening van Mozes over de stammen van Israël en in het bijzonder over die van Jozef. Nou, dan gaan we hoor. Dat is vers 13. Deuteronomium 33, vers 13. Van Jozef zei hij, zijn land zij gezegend van de Heere. Nou, dan gaan we hoor. Dat is vers 13. Deuteronomium 33, vers 13. Van Jozef zei hij, zijn land zij gezegend van de Heere. Hoezo zijn land? Heeft hij een ander land dan Canaan? Eigenaardig, hè? Waar zou die dan wonen? Maar goed. Je kunt zeggen, ja, dat gaat over een deel van Canaan, waar... Goed, nou ja, dat zal wel, maar dat is toch een vreemde manier van uitdrukken. Hè? Maar zijn land, waar het ook zijn mogen, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende, en van de uitnemendste inkomsten der zon en van de uitnemendste vrucht, voortzetting, vrucht gewoon, vrucht der maan, leuk hè, zon en maan, je denkt meteen, komen de 12 sterren nog, maar die komen hier niet. Dat weet u toch, hè? De droom, de meeste dromer, de droom van Jozef. Hoezo droom? Het waren de 2 dromen van Jozef, want de eerstgeborene krijgt altijd alles dubbel. Dus ook 2 dromen van Jozef, waarvan 1, jawel, waarvan 1 ging over zon, maan en 12 sterren. Wat raar, hè, dat je die weer tegenkomt. Dan ben ik even in voetnoten aan het praten, dus in de kleine lettertjes. Wat raar, hè, dat je zon, maan en 12 sterren tegenkomt in de droom van Jozef, als uitbeeld, als voorafschaduwing, als beeldprofetie over zijn toekomstig koninkrijk. En dat je later in Openbaring 12 een vrouw tegenkomt die bevalt van een mannelijke zoon. En dat is de gemeente. Maar die vrouw wordt gekenmerkt door zon, maan en 12 sterren. Zou dat soms een verwijzing zijn naar Jozef en zijn eerstgeboorterecht en de dromen van Jozef? En het antwoord is uiteraard zeker wel. En dan kun je zeggen, die vrouw is Israël. Maar je kunt ook nog denken, zon, maan en 12 sterren, dat gaat over Israël. Ja, en over de heerschappij van Jozef over heel Israël. Zodat het nog meer voor de hand ligt te zeggen, goed argument hè, nog meer voor de hand ligt te zeggen dat die vrouw niet zozeer Israël in het algemeen is, maar in het bijzonder 10 stammen van Israël. Juist, ja. Efraïm, onder de naam Jozef. Dat kan ik niet bewijzen hoor. Maar dat is toch een associatie die meteen daarboven komt. En wat betekent het anders dat het daar staat? Want je kunt zeggen, ja, daarmee wordt bewezen dat die vrouw Israël is. Zon, maan en 12 sterren, want dat betekent het ook in de dromen van Jozef. Jawel, maar als ze helemaal niet getooid was met zon, maan en 12 sterren, dan had ik nog gewoon gezegd, de vrouw is Israël. Waarom niet? Het is altijd zo namelijk, de hele Bijbel door. Dus wat mij betreft had het er niet bij gehoeven, maar het staat er wel bij. En daardoor komen we terecht in de geschiedenis van Jozef, zelfs in het begin van de geschiedenis van Jozef. En dat is niet voor niks uiteraard. Maar goed, er zijn zo van die losse argumenten, die zijn de plenty, hè? Nou goed, gaan we even verder, hoor. Uitnemendste inkomsten der zon, de uitnemendste voortzetting der maan. Leuk, hè? Zon en maan. Dat zou niet wezen, zo? Kijk even in de weer. Hé, dat is helemaal eigenaardig. Dan kan ik er ook niks meer van zeggen. Maar, hè? Ja. Nou, ik heb wel een voor de hand liggende verklaring, maar het is niet dat er meer manen zijn natuurlijk, hè. Nee, wat ik wilde zeggen is, dat als je zon en maan bij elkaar hebt, staat zon voor het mannelijke en de maan voor het vrouwelijke. En daar meteen naast, zon staat voor het hemelse en maan staat voor het aardse. En dat is wat ik al gezegd had. Het hemelse is dan de gemeente en het aardse is dan Israël. Kortom, het hemels is de 13e stam, om het dan maar eens een beetje cryptisch te zeggen. En het aardse, de maan, zijn namelijk de 12 stammen. En dat komt precies overeen, want het hemelse, het mannelijke, staat altijd voor een enkelvoud. En het vrouwelijke, het aardse, staat altijd voor een meervoud. Dat komt dus inderdaad met elkaar overeen. Ja. Maar dat is misschien een heel aardige verklaring voor die zon en maan. 12 sterren in de droom van Jozef. Oké, de 12 stammen van Israël. Maar zon en maan dan? Ja, er staat bij pa en moe. En dus mannelijk en vrouwelijk. Dat in elk geval. Maar de verklaring is, denk ik, hemels en aards. Het gaat om een dubbel deel. Nou, gaan we weer verder. Zegening voor Jozef. En van het voornaamste der oude bergen. En dat is de uitdrukking, maar men heeft gebergte en bergen natuurlijk, dat is van hetzelfde woord, hè. Maar men heeft, hoe stond het ook alweer, men heeft de berg, het oosten, de term het oosten uit nummerie 23, wat was het, vers 7, die term het oosten heeft men hier vertaald met oud, de oude bergen. En dat kan hoor, dat is niet per definitie verkeerde vertaling, maar het punt is dat dat begrip oosten eigenlijk gewoon betekent de oorsprong. Vandaar dat in oosten de zon opkomt en dat soort dingen meer. Alle dingen komen van het oosten en gaan naar het westen. Dus Een typologische kwestie natuurlijk, dat is allemaal symboliek. Maar niettemin, de term oosten en oorsprong, die hangen bij elkaar. Dat is gewoon hetzelfde. En de ene heeft men vertaald met oosten en de andere, omdat dat daar een adreskundige aanduiding was bij Numeri uit Syrië en oosten, dat klopt ook. Maar aan de andere kant, hier heeft men vertaald met oude, omdat er helemaal verder geen adreskundige aanduiding gevonden wordt. En dus heeft men ervan gemaakt oude bergen, de oorspronkelijke bergen. Dat kan heel goed. Leuk, hè? Weet u nog waar de wijzen vandaan kwamen? Gek, hè? En ze gingen weer terug ook. En bij heel andere gelegenheid heb ik eens een keer uitgelegd, dat blijkt ook uit het verband, dat deze wijzen uit het oosten gewoon een beeld zijn van de gemeente. Zij kwamen en gingen weer. Het was ook in relatie tot Jozef. Want u weet, in de Matthäus-evangelie gaat het verhaal over Jozef. Aan wie van alles wordt bekendgemaakt. En aan de wijzen aan wie van alles wordt bekendgemaakt. En beide verdwijnen vervolgens uit het land. Ja, Matthäus, de eerste hoofdstukken. Beide verdwijnen uit het land. De ene categorie, de wijzen, gaan naar het oosten en Jozef gaat naar... Waar gaat Jozef naartoe? Natuurlijk, naar Egypte. En hoe lang blijft hij daar? 2 jaar, natuurlijk, het dubbele deel. Duur van onze bedeling. Enzovoorts. En in die tussentijd worden de kindertjes van Bethlehem gedood. En dat is een beeld van de vloek over het Joodse volk in onze dagen. En het koninkrijk en Jozef zijn in het buitenland. De Heer Jezus trouwens ook. Maar het punt is dat die dingen gewoon allemaal met elkaar samenhangen. Het gebergte van het oosten wil zeggen een hoge plaats in het oosten. Een oorspronkelijke plaats, maar bovendien een hoge plaats. En dat is de roeping van de gemeente. Efeze 1. Met Christus gezet in de hemel. Als dat geen hoge plaats is, weet ik het niet meer. En bovendien... In hem uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Als dat niet oorspronkelijk is en oud is, weet ik het ook niet meer. Dus beide is waar. Hoge positie van oudsher. En dat is wat die berg uitbeeldde. En zoals gezegd, het schijnt dat dit inderdaad de enige twee plaatsen zijn waar die term zo staat. We hebben de andere term, dat is een hele goede trouwens. De berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, uit Zacharië 14. Dat is de Olijfberg. Maar als ik daar weer over begin, hè, dan krijg je nooit geen... Dank u, broeder. Dank u. Ouderling van dienst zeker. Nou goed, maar als ik daarover begin. De Olijfberg buiten Jeruzalem is een beeld van het koninkrijk zoals dat buiten Israël, buiten Kanaan en dus buiten het Joodse volk zelfs, tot stand zou komen. Kortom, de Olijfberg is een beeld van het verborgen koninkrijk. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, want dan ben ik weer een uur bezig. Hè? En daar had je ook die hoge priester op die berg, weet u niet? U weet wat de belangrijkste man was daar op de Olijfberg?
Moria?
Op de Olijfberg, de belangrijkste man op de Olijfberg?
Aaron, Lazarus.
Lazarus. Eliezer dus in het Hebreeuws. De oorspronkelijke erfgenaam van Abraham. Eleazar dus in het Hebreeuws. De tweede hoge priester. Dan wel de hoge priester dus van het tweede verbond. Van het nieuwe verbond. Kortom, Eleazar, Lazarus is gewoon een type van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En Lazarus was de man van het huis daar op de Olijfberg. Die inderdaad stierf, maar uit de dood opstond. Om aan de 5 broers van de rijke man het evangelie te vertellen. Maar dan gooi ik het weer door elkaar. Maar dat doe ik uiteraard met opzet. Hè? Leuk, hè? Even verder vertellen. De 5 broers van de rijke man. De rijke man was een beeld van, staat er allemaal bij, van de fariseeën en dus van het orthodoxe en daarmee ongelovige jodendom. Als die rijke man dan broers heeft... Nee, nog langzamer zou ik doen. Dus 1 rijke man als beeld van de 2 stammen. Als de rijke man dan broers heeft, is de vraag, hoeveel broers heeft hij? Dan heeft hij 5 broers, voorstellende de 10 stammen. Toch of niet? Ja, dan kun je zeggen, ik denk niet dat we dat zo mogen duiden. Ja, goed, die termen die ken ik. Nee, misschien niet. Maar langs een heel andere kant, langs een heel andere kant is toch zonder meer duidelijk dat die vijf broers van die rijke man ooit getrouwd waren geweest met de Samaritaanse vrouw. Die vijf mannen gehad had. Niet dan? En in dat verband zeg ik ook altijd precies hetzelfde. Die vijf zijn inderdaad een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat deel van Israël wat niet het hele Oude Testament heeft, maar slechts de 5 boeken van Mozes. Samaritanen namelijk, in onze dagen nog steeds. Maar die zijn een type, ook in onze dagen nog steeds, van de 10 stammen van Israël. Die nooit bij het Jodendom aangesloten geweest zijn. Die ontstonden voor het Jodendom en daarom ook nooit aan het Jodendom hebben deelgekregen. Maar het is wel een soort broer dus. Samaria. En Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen. Kortom, ik weet ook niet hoe je daar notities van moet maken, hoor. Dat doe ik ook nooit. Want dat is niet te doen. Dan krijg je allemaal pijltjes door elkaar en dan ben je nog de weg kwijt. Je moet het gewoon in je hoofd hebben zitten. Maar het is heus een simpele zaak. Zo zit dat. Maar de berg voor Jeruzalem tegen het oosten, de Olijfberg dus, is net zo goed een uitbeelding van de gemeentelijke waarheid. Maar deze bergen tegen het oosten ook, hier in nummer 23 was het en daarna in Deuteronomium 33. En dat wordt toegeschreven aan Jozef. Dat wil zeggen, het voornaamste, het beste der al de bergen, waar dus inderdaad Biljam ook vandaan geroepen was, zal ik maar zeggen, wordt hier toegeschreven aan Jozef. En dat betekent gewoon dat het een uitdrukking is van de hemelse positie van de gemeente die al bestemd was van de nederwerking, de grondlegging der wereld uit Efeze 1 onder andere. En bovendien, en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen. En de vertalers hebben natuurlijk dat Kedem, oosten, vertaald met oude, mede vanwege de parallellen. Oude bergen en eeuwige heuvelen, maar dat is natuurlijk 2 keer hetzelfde. En zo hoort het ook, want we praten over een dubbel deel, dus het is helemaal niet verkeerd om alles dubbel te noemen. Nou goed, dat even terzijde. Het is inmiddels volgens broeder IJzerma tijd voor de koffie. Wij waren even in Deuteronomium 33, vanwege de bergen, de oude bergen die daar genoemd worden. En dan gaat het dus om een oorspronkelijke hoge positie. En dat is inderdaad een goede omschrijving van de positie van de gemeente, zoals ik in het voorbijgaan even heb aangehaald. En ik lees het nu ik het toch bij maar even door. Er staat dan in vers 16, dat voor Jozef zijn het uitnemendste der aarde en haar volheid en van de goedgunstigheid desgene die in het braambos woonde, komen de zegening op het hoofd van Jozef en op de, namelijk, want dat is het, op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Er wordt dus een aparte plaats, maar dat zei ik al, dat is ook een apart land in vers 13, er wordt een aparte plaats toegekend aan Jozef. Althans, er wordt gezegd dat hij ergens anders op een afwijkende plaats zou wonen. En via Jozef. Dus dat een uitspraak niet alleen over Jozef zelf, maar ook over de 10 stammen van Israël eigenlijk. Waarvan Jozef later het hoofd zou zijn. Maar in ieder geval apart wonend. En dan vers 17. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijn osses en zijn hoornen des eenhoorns. En met dezelfde, met die hoornen, en met die heerlijkheid, want het komt met elkaar overeen, hè, heerlijkheid van de os of hoornen van de eenhoorn, dat komt met elkaar overeen, met die hoornen, met die heerlijkheid dus, zal hij de volken tezamenstoten tot aan het einde des lands. Deze nu zijn de 10.000 van Efraïm en deze zijn de 1.000 van Manasse, want een eenhoorn heeft 2 horens. De eenhoorn is namelijk Jozef, staat hier, en de ene hoorn van de eenhoorn is Efraïm. En de andere hoorn van de eenhoorn is Manasse, waarna de vraag natuurlijk altijd is, hoeveel hoornen heeft een eenhoorn? En het antwoord is volgens de Bijbel 2. Zodat je dan meteen weet dat het een verkeerde vertaling is, maar zodat je nooit zult weten waarom men dat zo erg vreemd vertaald heeft. Met eenhoorn. Maar goed, dat doet er ook weinig toe verder. In ieder geval heeft de eenhoorn 2 hoorns, dus het was geen eenhoorn. Wat er wel was, is geen twijfel over, denk ik. Dat was wat we noemen een oeros. Die beesten bestaan niet meer. Dat is een uitgestorven diersoort. Maar is tegenwoordig verborgen. Dus denk ik altijd maar, zoiets moet het wezen. Maar een wilde os, een wild rund. Dus eigenlijk, wij duiden dat officieel aan als een oeros. Maar ik moet er nog wat anders bij zeggen. Het leuke is dat dat beest in het Hebreeuws heet Riem. Ja, precies ja. Dus net als Syrië, Rama, Aram, de hoge plaats. Kortom, Riem staat voor een hoge plaats. Heeft volstrekt dezelfde betekenis, dezelfde samenhang met Aram, Rama, Rimmon enzovoorts. Begrippen die ik eerder al heb aangehaald, dus ik ga er nou niet verder meer op in. Maar spreken over de eenhoorn, het noemen van de eenhoorn is duidelijk genoeg. Het was niet mijn bedoeling om daar nu verder op in te gaan. Ik zal u ook zeggen waarom niet. Want ik ben via die oude bergen in Deuteronomium 33 terechtgekomen. Ik ga dus nou weer terug naar nummer 23. Maar als ik in nummer 23 terecht ben gekomen in vers 22... dan kom ik weer in Deuteronomium 33, want daar staat in vers 21 van nummer 23. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem en het geklank des konings is bij hem, bij Israël dus. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Daar staat hij weer, de riem. Dan heb je de eenhoorn dus ook. En waar het me dan om gaat, maar dat moet ik dan bewaren voor volgende keer, denk ik. Maar waar het dan om gaat, is dat weliswaar in nummer 23, vers 21 en 22 gesproken wordt over Israël. Maar Israël wordt daar aangeduid als eenhoorn en dat blijkt te zijn, niet Israël in het algemeen, maar Jozef en dus Efraïm en Manasse. Zijn krachten, meervoud, vers 22 van nummer 23. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Hoeveel krachten heeft een eenhoorn? Twee. En die krachten zijn Efraïm en Manasse. Kortom, het is een uitspraak weliswaar over Israël, maar in het bijzonder van dat deel wat het eerst geboorterecht heeft. En zo breed mogelijk zijn dat dan de 10 stammen. Inderdaad. En daar gaat het maar om. En de volgende keer kom ik daar wel op terecht, dus dan zal ik u nog wat meer laten zien over die eenhoorn, want het is best wel interessant, de wijze waarop de schrift erover spreekt. Maar het gaat in ieder geval over bijzonder grote kracht, in de eerste plaats, en vervolgens verhoging. Maar als er al een concrete, smalle betekenis aan de eenhoorn gegeven wordt, is het inderdaad hier in nummer 23... vers 22, dan in nummer 24, vers 8, staat precies hetzelfde. Weer, de zoveelste spreuk van Biliam, staat dezelfde uitspraak. Dan is het dus weer dezelfde betekenis. In Deuteronomium 33 hebben we gezien, is het Jozef. En daar gaat het maar om. En daarna bidt de Heer in de psalm, gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns. Gelijk Jozef. Gij zult mijn heerlijkheid, mijn hoorn, mijn kracht, mijn koninkrijk, dat is hoorn, hè? Koninkrijk, heerlijkheid, kracht. Gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens eenhoorns. En als de Heer dat dus bidt, vergelijkt hij zichzelf kennelijk met Jozef. En waarom ook niet, zijn vader heette zo, punt 1. Een andere kant. Daarmee zegt de Heer dus niet dat hij zijn geopenbare koninkrijk zal binnengaan, maar zijn verborgen koninkrijk. Niet naar het beeld van Juda, maar naar het voorbeeld van Jozef. Dat is maar waar het om gaat. Maar goed, daar kom ik wellicht nog op terug. Ik probeer me weer de draad op te nemen, nummer 23. Uit Syrië, van het gebergte van het oosten, komen al deze zegeningen. En dan werd er gezegd, kom vervloek mij Jacob en kom scheld Israël. Dat moest Biliam doen, maar hij deed het niet zoals we gezien hebben. Er staat dan ook vervolgens, wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt, en wat zal ik schelden, waar de Heer niet scheldt. Want van de hoogte der steenrotsen, vers 9, zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Wie ziet hij? Wie is hem? Nou zouden dat voor mij wel met een hoofdletter mogen schrijven. Het gaat om de God van Israël namelijk, die gezien wordt. Of beter nog gewoon de Messias. Vanaf die hoge plaats wordt hij gezien. Klopt precies. Want Biljam staat voor Israël in het algemeen, heb ik al eerder gezegd. En hij ziet dus de God van Israël, maar wel staande op de hoogte der steenrotsen, staande op de heuvelen. Zouden dat diezelfde eeuwige heuvelen zijn als Deuteronomium 33 en dezelfde steenrotsen als de oude bergen? Ik denk het wel. Vanaf de hoge plaats ziet men de Heer. Nou, volgende vraag. Zien wij de Heer? Toch wel. Aan één kant niet. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn en dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Niettemin, volgende vers in Hebreeën 2, niettemin, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wel degelijk. Maar niet zo erg dichtbij. Nee, dat zegt Biljam ook, dat staat hier niet, maar hij zegt dezelfde uitdrukking, gebruikt u nog een keer, dat is de volgende bladzijde. Namelijk, in vers 17 van nummer 24, nummer 24 vers 17. Ik zal hem zien, maar nu niet. Dat kun je ook op ons van toepassing brengen. Dat wil zeggen, ik zal hem zien, maar nu nog niet. Hè? Dat is de gedachte dan. Hè? Daarmee ben je helemaal terecht in de Hebreeënbrief, want die gaat helemaal daarover. Wij zien op overdrachtelijke wijze, namelijk wij vestigen onze blik op hem dan wel, wij vestigen onze hoop op hem en in de toekomst zal hij ten andere malen gezien worden voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Hebreeën 9, het laatste vers. Maar hier staat, ik zal hem zien, maar nu en dus nog niet. En dan, ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Nee, inderdaad, de Heer is inderdaad. In zekere zin, voor het fysieke oog althans, veraf, maar hij is er wel. En op zekere afstand wordt hij inderdaad waargenomen. Hetgeen dan meteen uitgelegd wordt in hetzelfde vers, er zal een ster voortgaan uit Jacob. Een hemellichaam. Een verborgen hemellichaam, want een ster is per definitie verborgen. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. Er zal een scepter uit Israël opkomen. En via de ster kom je eigenlijk ook weer terecht in de dromen van Jozef. Iets minder nadrukkelijk, maar niettemin is dat zo. Oh, u dacht dat het een profetie was over de ster van Bethlehem. Ja, dat zou best kunnen, maar de ster van Bethlehem zelf is een profetie over onze dagen. Dat is de ster van die wijzen. Die begrepen wat het was. En waar kwamen de wijzen vandaan? Uit Syrië. Het is precies hetzelfde verhaal. Het hele punt is dat wij Christus kennen als een licht aan de hemel. Hij is immers licht. En hij is in de hemel. En hij leidt ons immers. Toch? Ja, goed. Over astrologie praten we niet. Maar dat is toch inderdaad zo? En in de toekomst verwachten wij inderdaad het volle licht. Want de wereld is in duisternis en in de nacht. Maar wij kennen dat licht aan de hemel. Wij hebben zijn ster aanschouwd. Waar? Er gaat de morgenster op in ons hart. Het is Petrus, ja. Nee, ik bleef gewoon bij Matthäus in mijn gedachten. In het oosten dus. Er is niks verkeerd bij dus. Hè? We hebben zijn ster in het oosten gezien. Natuurlijk, waar anders? Nou goed. Ik laat het er maar bij. Dan terug naar nummer 23. Van de hoogte der steenrotsen, vers 9, zie ik hem en van de heuvelen aanschouw ik hem. Als wij die hoge positie innemen en ons daarvan bewust zijn, dan zien wij ook de Heer. Maar ik bedoel het op dezelfde manier als dat bijvoorbeeld de Hebreeënbrief dat zegt. Dat wij zijn ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. We zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Of het Johannesevangelie vind ik altijd minstens zo mooi, maar iets moeilijker. Wij zien op de verhoogde slang, namelijk op de verhoogde zoon des mensen, namelijk, volgende vers, wij geloven in de zoon die God gegeven heeft. Zien op hem dus. Opdat wij niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is het maar. Wel, van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, van de heuvel aanschouw ik hem. Ziet, dat volk zal alleen wonen. Leuk, hè? Waar staat dat nog meer? Ik kom al eerder weer terug dan ik gedacht had. Deuteronomium 33. Jawel. We komen er net vandaan, maar daar staat het ook. Dat volk zal alleen wonen, staat ook in Deuteronomium 33, vers 28. Israël dan zal zeker, en dat betekent veilig, is het Duitse woord zeker, ziet je. Israël dan zal zeker en dus veilig alleen, en dat betekent uiteraard apart, wonen. En Jacob's oog zal zijn op een land van koren en most, ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël, wie is uw gelijk? Gij zijt een volk verlost door de Heer, het schild uw hulp. En die in zwaard is uw hoogheid. Daarom zullen zich uw vijanden geveinselijk aan u onderwerpen enzovoorts. Maar het is een uitspraak over Israël. In het algemeen. Maar het is zeker ook een uitspraak over de 10 stammen. In het bijzonder die inderdaad ergens apart de uitersten der aarde of het einde der aarde wonen. En daar gaat het maar om. Een aparte plaats. Onvermengd onder de volkeren en zeker niet beschouwd als te midden van de volken. Dat kan er niet missen. Want de belangrijkste landen die men gewoonlijk aanwijst als onderdeel van de 10 stammen van Israël, die belangrijkste landen zijn Groot-Brittannië en Noord-Amerika, de Verenigde Staten. Nee, waarom dat nou zo is, vraag me dat nou niet. Daar gaat het nou niet om. Maar ze worden respectievelijk beschouwd als de erfgenamen van Ephraim en Manasse, van nature althans. He? En je kan zeggen wat je wil, maar noem eens 2 geïsoleerde landen. Dat zijn ze. In ieder geval de Britten. Al lekker op een eigen eiland. Helemaal apart, de eilanden der zee enzovoorts. En de Verenigde Staten, dat is minder algemeen bekend omdat er zoveel over geroddeld wordt. Maar normaal gesproken, heel Amerika, heel de Verenigde Staten zijn ontstaan doordat er mensen naartoe gingen die inderdaad met de rest van de wereld niks meer te maken wilden hebben. En die uit de rest van de wereld eigenlijk gevlucht zijn, omdat ze er niet bij wilden horen. En zijn gegaan naar een andere, namelijk naar de nieuwe wereld. Dat is nog steeds de uitdrukking ervoor. Ze hebben zich afgezonderd, ze hebben definitief de oude wereld terug toegekeerd en hebben zich teruggetrokken in een isolement. En ik moet er meteen bij zeggen, het is gewoon een kwestie van algemene geschiedenis, van recente algemene geschiedenis uiteraard. Ik moet er meteen bij zeggen dat de Verenigde Staten weliswaar een belangrijke rol spelen all over the world in onze dagen, maar dat is niet omdat ze die gezocht hebben, maar omdat ze daartoe geforceerd, daartoe uitgedaagd, daartoe geprikkeld geworden zijn. Ze hebben zich met de Eerste Wereldoorlog bemoeid en met de Tweede Wereldoorlog. Dat is waar, maar niet omdat ze dat wilden. Maar simpelweg omdat ze geforceerd daarin betrokken werden. En als het niet zo doorgaat in onze dagen, dan zal Amerika ongetwijfeld zich terugtrekken in het eigen isolement wat men van oudsher verkozen heeft, wat een van de grondslagen is, zelfs voor het ontstaan van de Verenigde Staten. En daar gaan we op. Isolement, apart. Bovendien, waterwereldje nog meer, erfgenamen vindt, zal ik dan maar zeggen, van nature van de 10 stammen. Dat is in de traditionele emigratielanden, en daar geldt precies hetzelfde voor. Canada, Zuid-Afrika, en in bijzonder Australië natuurlijk. Allemaal zo ver mogelijk weg, allemaal een andere wereld opgezocht, allemaal teruggetrokken in het isolement. Zo zit het nou eenmaal. Wij zijn niet de achterblijvers in Nederland, in Scandinavië. Hoewel Scandinavisch is, zit het mooi apart hoor. He? Goed. Heb je wel eens over nagedacht? De meeste van die landen zijn traditioneel trouwens de landen waar links gereden wordt op de weg. Altijd alles anders. Maar goed, Scandinavië, Australië, Zuid-Afrika, Brittannië, Verenigde Staten geloof ik dan niet. Maar goed, hè? Laten we weer bij, terug naar nummer 1, want dit had er niet zoveel mee te maken. Maar in ieder geval, het volk zal alleen en dus apart geïsoleerd wonen. Namelijk, het staat gewoon achter wat het betekent, het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Dus apart. En daarna vers 10, wie zal het stof van Jacob tellen? Dat is een verwijzing natuurlijk naar de profetieën en naar de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Het zal talrijk zijn als stof der aarde. Nou, er zijn heel wat Joden geweest in de loop der tijd. Maar zo talrijk zijn ze door omstandigheden in ieder geval nooit geworden. Maar niet zo talrijk als de stof der aarde. Het gaat er inderdaad om grote volken, volkeren die zich bijzonder uitgebreid hebben. Wie zal de stof van Jacob tellen en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Waarom dat er staat, dat is een leuke hoor. Waarom het vierde deel van Israël? Nou, het leuke is, dat is denk ik omdat dat woord vierde deel eigenlijk gewoon betekent menigte. Je kunt ook wel tellen, van klassiek tellen. 1, 2, 3, veel. Dat is vier. Dat komt ook overeen met de typologische betekenis van vier. Want vier aan de ene kant staat voor vergankelijke dingen, maar aan de andere kant voor ontwikkeling, toename, groei, veel worden dus. Dus vier betekent eigenlijk veel. Roba van het Hebreeuwse rof. Een menigte betekent het. En van het werkwoord rava, vermenigvuldigen. Zodat het vierde deel per definitie alle menigte is, eigenlijk. En dat is de gedachtegang, hè? En als het vierde maar alle menigte is, wat is dan alles bij elkaar? Dat is de gedachte. Dus het is een soort woordspeling. Wie zal de stof van Jacob tellen? En het getal, ja, het vierde deel van Israël. En dan zegt Biliam, mijn ziel sterve de dood der oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Dat wil zeggen dat Biliam zegt, ik wou dat ik was zoals Israël. En Biliam spreekt over zijn eigen einde, zijn eigen uiteindelijke toekomst. Dat zou moeten zijn de dood der oprechten. Dat is niks verkeerds aan de dood der oprechten, want het is de dood der rechtvaardigen. En u weet hoe het met een rechtvaardige is, toch? Ja, die staat weer op uit de dood, dus daar is niks verkeerds mee. En dan definitief, hè? Jawel. En daarom staat er, en mijn uiterste, en dat betekent hetzelfde, dat wil zeggen, het uiterste is de toekomst. Laatste, had ook heel goed vertaald kunnen worden. Mijn eind, mijn uiteindelijke toekomst, zij gelijk aan dat van Israël. Dat is wat Biliam zich toewenst. En dat ligt voor de hand, omdat Biliam zelf natuurlijk een type is van Israël als zodanig. Dus het is niet zo gek dat hij zich hier met Israël identificeert, want overdrachtelijk is hij Israël. Hè? Maar goed, hij spreekt dus zeer positief over de uiteindelijke toekomst van Israël. Het aardige is dat het begrip uiterste wat hier genoemd wordt, overeenkomt met het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk, 22 vers 41. Het geschiedde des morgens dat Balak Biliam nam en voerde hem op de hoogte van Baal, dat hij vandaar zag het uiterste des volks. Ik denk dat het betekent dat hij zag tot aan het uiterste des volks. Dat wil zeggen, het betekent niet dat hij een deel van het volk zag, maar het betekent dat hij heel het volk overzag. Er overeen tot het einde daarvan en overdrachtelijk dus keek hij als het ware door over de geschiedenis van Israël heen tot aan de uiterste toekomst. Dat haal je misschien niet meteen uit de uitdrukking zelf, want het zou kunnen betekenen dat hij alleen het uiterste, de rand van de lege plaats zag. Maar dat blijkt niet zo te zijn, want dat blijkt nu uit de volgende verse in Numeri 23 vers 11. Want daar staat, toen zei Balak tot Biliam, wat heb je mij gedaan? Ik heb u genomen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen, continu, doorgaans, gezegend, alleen maar gezegend. Hij nu antwoordde en zeide, zal ik dan niet waarnemen te spreken wat de Heer in mijn mond gelegd heeft? En dan zegt Balak, kom toch met mij aan een andere plaats van waar gij hem zult zien. Gij zult niet dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien. en vervloeken mij vandaar, zodat Balak nu voorstelt dat Bileam niet meer zijn ogen gericht zou hebben op heel Israël, inclusief de uiteindelijke toekomst, helemaal eroverheen, tot in de verte, maar dat hij nu slechts een deel van Israël zou zien. En hoewel dat deel wat hier genoemd wordt, wordt aangeduid als einde in de vertaling, er staat er, gij zult niet dan, of niets dan zijn einde zien, is de betekenis van dat woord gewoon, gij zult niet zien dan alleen de rand van de legerplaats van Israël. En in een van de vertalingen, ik weet niet meer welke het was, heb ik zelfs gelezen, gij zult niets anders zien dan alleen het meest nabijgelegen gedeelte. Ik meen trouwens dat er staat in de New International Version. Ja, goed, dat is ook een Bijbelvertaling, ja. De nearest van het volk, dat wat het dichtstbij gelegen is. Het woord betekent gewoon de rand, maar kennelijk is de gedachte dat wat het dichtstbij gelegen is, want in ieder geval staat erbij, gij zult niet dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien, dus maar een deel. En kennelijk begrijpt Balak dus het een en ander van hoe zo'n profetie werkt. Namelijk, Bileam had zich geconcentreerd op het volk en zag het uiterste van het volk. Kennelijk dus, blijkbaar, blijkt uit het verband, helemaal over het volk heen. En overdrachtelijk dus, kon hij dus als ziener helemaal over de geschiedenis van Israël heen kijken tot in de uiterste toekomst. Daar spreekt hij dus ook over, want zijn laatste uitspraak was, mijn uiterste zij gelijk het zijne. Mijn uiterste zijn gelijk dat van Israël. En dan zegt Balak, daar moet ik wat aan doen, want het uiterste, dat kan me niet schelen. Ik heb meer belang bij de tegenwoordige toekomst, tegenwoordige dingen, wat nu de geschiedenis staat. Dus nou zet ik die ziener op een plek waar alleen het dichtstbijgelegen gedeelte van Israël kan zien. Misschien spreek je dan een vloek uit, daar was die voor gehuurd, een vloek uit over de directe toekomst van Israël. Dat is wat gebeurt. Alzo nam jij mede tot het veld Sofim. Dat was natuurlijk de fout. Want u weet hoe het verder gaat, hè? Op de volgende plaats zou je ook vloeken, maar niettemin spreek je ook een zegen uit. Hoewel hij maar een deel van Israël zag. Maar ja, dan had hij maar niet op de plek Sofim moeten zetten, want dan gaat het sowieso een zegen worden. Nee, zal ik u nou eens wat anders vertellen, zo even er tussendoor. Als ik dat lees, die naam Sofim, dan kom ik terecht bij de. Ja, dat is nou raar, maar dan kom ik terecht bij de uitspraak in een van de psalmen waar staat, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat gaat bij mij heel snel, hè? Van het een en het ander. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En waar het op slaat, weet u, toch? Daar staat het Nieuwe Testament vervolgens bij wat het betekent. Het betekent dat hij in het graf van een rijke man gelegen heeft, de Heer Jezus. Toch? Een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegen had. En het punt is dat de Heer dus gedurende de 3 dagen, met de telling hou ik me nou niet bezig, hè, maar zeg maar de 3 dagen... gedurende 3 dagen in dat graf geweest is en daarna daaruit opstond. En in de Bijbel is het zo dat die 3 dagen van de dood en opstanding van Christus aan de andere kant op veel langere termijn een uitbeelding zijn van onze bedeling. Het was immers de onderbreking van zijn aanwezigheid en daarmee is het een uitbeelding van onze bedeling. Waarbij na 2 dagen en op de 3e dag van 1000 jaar, maar na 2 dagen en op de 3e dag de Heer zal wederkomen. Kortom, de uitspraak, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, wordt weliswaar in de schrift toegepast. Er wordt gezegd dat het van toepassing is op het graf waarin hij begraven was en waaruit hij opstond. Maar een van de regels die ik altijd naar voren breng, niet alleen nu en zeker niet alleen in dit verband, is dat als in de schrift, het Nieuwe Testament staat, dat dit gebeurd is als vervulling van die profetie, dan is het altijd maar de helft van de waarheid. Want in werkelijkheid krijgt zo'n profetie alsnog een veel grotere vervulling. Dat zeg ik altijd, talloze voorbeelden van, ik heb er een week over gesproken ooit achter elkaar. Ik ben lang niet door al de voorbeelden heen gekomen, tot mijn spijt. Maar dit is er ook een. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, is een uitspraak weliswaar over de dood en opstanding van de Heer Jezus. En met name wat ertussen lag, maar het is in werkelijkheid een uitspraak over De tijd tussen zijn eerste komst en zijn wederkomst is een uitspraak over onze bedeling. En de positie van de Heer in het graf, weg van de wereld als onzienlijk, is een uitbeelding van zijn positie nu, waarin hij dood is voor de wereld, namelijk geen gemeenschap heeft met de wereld en met de zienlijke dingen enzovoorts. Is hij dan bij de rijken in onze dagen? Hoe heette die man eigenlijk? Nee, hè. Jozef. Leuk, hè? Ja, Jozef van Arimathea. Ja. Dat weet u niet, want het staat niet in de Bijbel. Maar die heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis, hoor. In de verspreiding van het evangelie. Nee, er zijn wel meer dingen waar die niet in de Bijbel staan, hoor. Dat kan toch, hè? 1600 slag bij Nieuwpoort staat ook niet in de Bijbel. Er is geen hond die eraan twijfelt. We weten alleen niet meer waar het over ging. Die oorlog, maar dat is weer een ander verhaal, hè? Maar dat kan heel goed. Maar Jozef van Arimathea, bij hem, bij een Jozef, is hij in zijn dood geweest. Zodat de naam van Jozef via de brede toepassing van de profetie ineens gestempeld wordt als het ware op onze bedeling. Jezus, van nature, naar de wet, de zoon van Jozef. En begraven in een graf van ene Jozef. En in de breedte is dat dan weer de uitbeelding van onze bedeling, waarop de naam Jozef dus ook gestempeld wordt. En Jozef heette Jozef van Arimathea. Daar ben ik nog niet bij zover. Maar het punt is dat die naam Arimathea in de schrift nog een keer voorkomt. Eerder namelijk in het Oude Testament. Ik kan niet eens uit mijn hoofd zeggen. Maar het is in 1 Samuel 1 vers 1. Ik moet het voor mezelf even opzoeken. Dan weet ik het weer. Daar staat het in het Hebreeuws. Maar er staat, er was een man van Ramathaim, dat is hetzelfde als Arimathea, dat is het Grieks dan. Ramathaim, en laat dat woord nou ook beginnen met Rama, en Aram, en Rimmon, en Rim, de eenhoorn. Een hoge plaats betekent het. En Ramathaim, de uitgang Ayin erachter, betekent zelfs dat het er twee waren. Dat het een dubbelheid is. Twee hoge plaatsen, een dubbele hoge plaats. Ik denk dan, het zal wel zijn het oude gebergte en de eeuwige heuvelen. Maar goed, dat even terzijde. Maar er was een man van een dubbele hoogte. En er staat erachter, Ramathaim, Zofim. En dat is precies de naam waar het om ging. U ziet mijn gedachten gaan soms wel erg springerig. Maar Jozef van Arimathea, die naam die zou uitgebreid worden moeten met de naam Zofim. Jozef van Ramathaim Zofim. Een dubbele hoogte der wachters of wakers Zofim. Degene die waken, u weet toch wie dat zijn? Degene die waken. Dat heb ik eens nagevraagd aan Paulus. Dan wel Jesaja, ontwaakt gij die slaapt, staat op uit de dood en de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. Christus zal over u lichten, zegt Paulus gewoon, want die citeert ook en verklaart tegelijkertijd. Hè? De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Paulus zegt gewoon, Christus zal over u lichten. Jesaja 61 geloof ik, en anders is het 63, dat weet ik niet precies meer, de eerste verse. Kortom, wij zijn degene die waken. En anders nemen we gewoon 2 Thessalonicenzen, of 1 Thessalonicenzen 5. We zijn kinderen des daags, kinderen des lichts, niet des nachts nog der duisternis, wij waken. Is een beeld dus van het gelovige overblijfsel dat al deel heeft aan het licht, terwijl de wereld in duisternis is. Of wat ziet op de ster, terwijl de wereld horizontaal kijkt en dus alleen maar duisternis om zich heen heeft. Dat is precies dezelfde gedachte. Dus het is een dubbele hoogte. Dat spreekt over een hoge plaats, de hemel. En twee, namelijk eerst geboorterecht, dubbele deel. Wakend in plaats van slapend. Levend dus in plaats van gestorven. En de andere vertaling van Zofim is die van een honingraad of honingvloed. Dat kan Zofim ook zijn namelijk. Honingraad, honingvloed of iets daar, honingzeem wordt het geloof ik vertaald. Wat het ook wezen mag. Hoef ik allemaal niet uit te leggen dan. Leuk hè? En in het Oude Testament heb je tegenover elkaar melk en honing. Melk staat voor aardse zegeningen, honing staat voor, kan niet missen, hemelse zegeningen. Het Nieuwe Testament heet het dan melk en vaste spijs. Maar komt op hetzelfde neer. Dus honing, in het algemene uitbeelding van de vrucht van het woord van God. Honing is een beeld van hemelse en geestelijke zegeningen. Ja, ik sta wat te aarzelen. Ik laat van alles voorbij gaan wat ik dus niet zeggen wil nou, omdat het me te ver van het onderwerp afvoert. Maar die honing, die spreekt wel degelijk over gemeentelijke waarheid. Zal ik daar eens een mooi voorbeeld van geven? Ja, prachtig. Even tussendoor. We zijn toch aan het einde van de avond. Even tussendoor. In het Nieuwe Testament kom je ook honing tegen in Handelingen, hoofdstuk 27, 28 is het geloof ik inmiddels. Waar Paulus schipbreuk geleden heeft met al zijn 276 man. Een prachtig beeld van de gemeente. En hij komt terecht op een eiland. Nee, dat had Engeland kunnen zijn, maar dat zou pas later. Oh, sorry. Maar dat was het niet. Nee, het was Malta. Ja. Op een eiland. Maar het aardige is dat eiland Malta, dat naam Malta betekent dat er redding is. In de ene taal. Dat kan niet missen. Zij verdwaalden er ook. Verleden schipper kwamen automatisch op Malta. Dat schijnt in het verleden trouwens algemeen te gebeuren. Dus met het schipbreuk leidt in de Middellandse Zee, komen we zelf op Malta terecht. En daarom heeft het die naam. Hoef ik nou verder niet uit te leggen, maar dat is gewoon een historisch gegeven. Aan de andere kant betekent Malta niet alleen redding, maar ook inderdaad honingvloed. Stroom, honing. Maar de aardigheid is natuurlijk dat de hele situatie op Malta inderdaad een uitbeelding is van de gemeentelijke situatie in onze dagen. Vandaar dat Paulus en al zijn mannen, alle andere gevangenen daar inderdaad van harte ontvangen werden. En ze kwamen daar trouwens bekenden tegen, want ze hadden daar, dat is een raar verhaal om het snel te vertellen, maar goed. Maar ze kwamen daar een man tegen, dat was de baas van het eiland eigenlijk. Dat was familie van de bloedvloeiende vrouw. Voor degene die weten wat dat voorstelt.